Welkom bij NerdTalk. Ik ben Thijs, digitaal strateeg, softwarearchitect en oprichter van het bedrijf Nerds & Company. Wij maken deze podcast om jou de nieuwste inzichten te geven om digitale middelen en teams nog beter voor jouw organisatie te laten werken. En we behandelen alles. De nieuwste technologie en beproefde methodieken, van design tot aan onderhoud. We gaan beginnen! Welkom terug bij NerdTalk. Vandaag gaan we het hebben over service design met Marcel Kosters van Informaat. In mijn ogen maakt service design alles makkelijker. Dus waar je naartoe wil, naar de projecten die erop volgen om je teams te instrueren, die waarde moeten maken voor de klant. Deze podcast is ervoor dat wij het daarover gaan hebben. Dus hoe ontwerp je processen, hoe ontwerp je diensten. Dus mocht je klantdiensten willen optimaliseren binnen je bedrijf, wil je dingen mooier maken voor je klanten, dan is service design wellicht een heel mooi onderwerp om je in te verdiepen en misschien ook wel in je bedrijf mee te gaan beginnen. Ik vind het een onderbelicht onderwerp en we gaan vandaag daar echt de diepte in en kijken wat je eraan kan hebben als organisatie. Voordat we beginnen wil ik weer bedanken dat je er bent. Hartstikke gaaf dat je aansluit en ik wens je veel plezier en ik hoop dat je wat van opsteekt. Marcel, welkom bij NerdTalk.
Echt leuk
dat je,
leuk dat je
aansluit.
Leuk. Ja.
Ik kijk er enorm naar uit om met jou hierover te gaan hebben. Service design. Er zijn denk ik nog maar 2 mensen in Nederland die jou nog niet kennen.
Nou, iets meer.
Voor die mensen, kun je iets over je achtergrond vertellen?
Ja, zeker. Marcel Kosters, ik werk 17 jaar nu bij Informaat.
Ja.
Ben daar de business director, verantwoordelijk voor sales en marketing.
Ja.
In korte gezegd, we zijn een designbureau met 65 man. We bestaan dit jaar 40 jaar en we richten ons echt op het ontwerpen van diensten die je toe doen. Ja. Digitale oplossingen.
Ja, fantastisch.
Nou, mijn achtergrond is, ik ben geen ontwerper van huis uit. Dus ik kijk altijd zeg maar met een iets andere blik naar het vakgebied. Maar in 17 jaar heb ik wel wat opgepikt hier en daar.
Ja, dat hopen we vandaag van je te leren. Ik wil met je beginnen over de basisprincipes.
Ja.
Want wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. En waar we het vaak aan hebben is van, jij zegt, heel veel mensen kennen het al. Ik zeg, ik kom op plekken waar ze er nog nooit van gehoord hebben.
Ja.
En in mijn beleving komt het een beetje uit de customer experience hoek.
Ja.
Kan ik fout hebben, maar gewoon jouw introductie wil geven. Wat versta jij onder service design?
Nou, de introductie die ik eigenlijk altijd gebruik bij mensen of klantorganisaties die daar nog onvoldoende beeld van hebben, is eigenlijk degene die ik in 2008 heb gezien. In 2008 kwam service design op.
Ah.
We hadden een conferentie in Amsterdam waar wij bij aanwezig waren. En daar leerde ik het verhaal van een Engels service designbureau of designbureau die een ziekenhuis heeft geholpen. En het probleem daar was dat het in het ziekenhuis hadden ze heel goed deden ze klantonderzoek of patiëntonderzoek. En uit die patiëntonderzoeken kwam naar voren dat ze vonden dat de communicatie van de specialisten dat ze, dat niet goed was. Dat ze vonden dat de gesprekken niet goed liepen.
Ja.
Dus het ziekenhuis zei, daar gaan we wat aan doen.
Ja.
HR zei, we gaan dat oppakken en we gaan iedereen, 400 specialisten, op communicatietraining zetten. Nou, op dat moment kwam dat Engelse designbureau en zei, maar mogen wij wat anders doen?
Ja.
Want wij denken dat er misschien wel ergens anders aan ligt. Wat ze gedaan hebben, ze hebben patiënten op de parkeerplaats een camera gegeven en gezegd, joh, film alles en praat hardop. En wat zag je gebeuren, dat werd achteraf natuurlijk geanalyseerd, maar wat zag je gebeuren? Patiënten kwamen aan, een beetje zenuwachtig, want ja, je gaat naar het ziekenhuis toe, komen daar bij de balie en zien een hele lange rij, worden nog wat zenuwachtiger, wachten.
Ja.
Komen bij de balie, moeten naar bijvoorbeeld de KNO-arts.
Ja.
Waar moet ik naartoe? Kijken echt overal waar zijn de bordjes, nog zenuwachtiger, komen uiteindelijk bij de poli uit. Zien daar 3 wachtkamers met 3 dokters en denken welke dokter is voor mij? Waar moet ik gaan zitten?
Waar moet ik naartoe? Ja, waar moet ik zitten?
Dus wat was het resultaat? Super zenuwachtige mensen in een gesprek met de arts en luisteren niet goed. Toen heeft dat bureau gezegd, laten we dat anders doen. Laten we bij de balie gewoon 2 balies maken. Laten we de bewegwijzering in het ziekenhuis beter organiseren. Laten we bij de KNO-poli gewoon iemand extra neerzetten die de patiënten opvangt en zegt, joh Thijs, jij komt hier, jouw dokter zit daar, maar je heeft wat uitloop, ga rustig zitten, komt allemaal goed.
Ja.
En we zagen gewoon, zij zagen dat de gesprekken 40% beter gaan.
Kijk.
Nou, dit is wat wij service design noemen. Dus je kijkt naar het hele plaatje, de hele journey. Je kijkt naar welke punten in die journey verbeterd kan worden. En op die manier zorg je dat het uiteindelijke resultaat, dat gesprek tussen de patiënt en de arts, veel beter loopt dan wat vaak wat klassiekere aanpakken door een communicatietraining toe.
Ja.
Nou, dit was wat voor ons bij Informaat en zei, ja, maar zo moet je dus kijken.
Ja.
Naar het hele plaatje, het hele ecosysteem en al die verschillende interacties die je hebt met klant en merk of met burger en overheid of patiënt en ziekenhuis, dan moet je in zijn geheel bekijken en dan kan je goed pinpointen wat de beste oplossing is.
Ja, zo begon het dus.
Zo begon het.
Voor jullie.
Ja.
En toen zijn jullie daarmee gestart, is het een onderdeel van wat jullie doen
ja.
bij Informaat? Of ja. is dit alles wat jullie doen?
Nee, wat wij doen is, wij bestaan in die 40 jaar, toen had je nog gewoon echt gewoon hele simpele interacties met machines en schermen. En dat ging vroeger echt op tekst en daar had je helemaal geen grafische interface. Ja. Dus dat ontwikkelde zich van wat wij noemen UI naar UX. Ja. En UX gaat over de interactie die je op één scherm hebt.
Ja.
Dan wordt ook al wat je net al zei, customer experience noemt of ja. CX. En dat gaat eigenlijk over de interactie tussen alles wat je doet met een organisatie.
Ja.
Voorbeeld gebruik ik, rij hier langs de snelweg, zie je in mijn ooghoeken blauw, geel IKEA.
Ja.
En ik ga echt terug in mijn hele tijd vanaf de eerste keer dat ik IKEA binnenkwam.
Ja.
En mijn studententijd waar ik heel veel dingen kocht bij IKEA. Ja, en dan ga je huisje, boompje, beestje doen, dan koop je weer wat minder.
Ja.
En dan kom je op een gegeven moment in een cyclus. En dat is IKEA voor mij, weet je. Zo, ja. En dat betekent dus dat service design, kijk je naar alles, kijk je naar alle touchpoints.
Ja.
En dan zorg je ervoor dat op al die touchpoints je zeg maar de interactie zo goed mogelijk organiseert.
Ja.
Zodat je totale beleving zo goed mogelijk is. Nou, wij pakken al die aspecten op.
En dat is belangrijk, denk ik, voor mensen die dit nu beluisteren en bekijken. Dat je zegt van, we gaan vanuit die klantbeleving echt ontwerpen.
Ja. Ja.
En ik vind het echt bizar dat dat bijna nergens gedaan wordt. In wat, tenminste, dingen
in jouw
die ik
wereld,
zie.
Ja, precies.
En, ja, want wij raken elkaar natuurlijk op het digitale vlak.
Ja.
En ik vind veel digitale producties, omdat er een gebrek aan service design aan de voorkant van mijn projecten zit, niet overal hè, maar op veel plekken, worden de producties een beetje saai. Of zijn we veel met techniek bezig, maar merken de klanten daar uiteindelijk weer niet zo heel veel van. Begrijp je wat ik bedoel?
Nou kijk, de beweging van überhaupt het toepassen van design of ontwerpaanpak in een innovatietraject of in een vernieuwing van je dienst, dat gebeurt nog niet overal. Kijk, er zijn heel veel grote organisaties die dit wel doen. Booking.com,
sowieso.
Grote banken en dat soort dingen. Gelukkig de overheid ook steeds meer.
Ja.
Maar je ziet ook nog steeds dat heel veel organisaties niet bewust zijn dat ze zeg maar iets kunnen ontwerpen.
Ja.
Of niet bewust zijn wat de kracht is, de ROI van een design traject. Ja. Of het nou service design of UX design. Maar dat je van tevoren nadenkt over hoe iets eruit komt te zien.
Ja.
Kijk, dit gebouw, zeg ik altijd maar, dat is ook niet zeg maar vanaf een grasveld met een aannemer en een loodgieter en een timmerman begonnen. Die is ook bedacht,
ja.
is ook ontworpen.
Ja.
En als je dit gebouw ontwerpt, dan ga je vanuit een paar principes uitkijken. Wat voor soort mensen gebruiken dit gebouw?
Ja.
Dus even het principe van ontwerpen is natuurlijk een heel belangrijk ding. En als je praat over service design, dan service wil nog wel eens het woord gedacht hebben van onderhoud. Maar service gaat echt om de dienst, de interactie die je aanbiedt.
Ja.
Ja, dat kan je ook van tevoren ontwerpen, kan je van tevoren prototypen, kan je van tevoren testen. Hoe beter je dat ontwerpt en prototypt en test en valideert, hoe beter je de aannames en de fouten eruit haalt die anders na een meestal wat langere development traject er nog steeds in zitten.
Ja.
En je dan pas, op het moment dat je live gaat met je product, dan pas kom je tegen. Dus ontwerpen zorgt ervoor dat je eerder checkt of je de juiste beslissingen hebt genomen.
Ja, mooi. Onzichtbare architect hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? Van je bent eigenlijk op de achtergrond ben je de dienst rustig aan het analyseren en aan het ontwerpen. Zijn het altijd externe rollen? En daarmee bedoel ik, komt Informaat binnen samen met Nerds om het bij de kop te pakken, het te ontwerpen en dan weer weg te gaan?
Dat kan. Weet je, ik denk dat jullie ook klanten hebben waar wij hebben een motto voor, doen, mee, doen, zelf doen.
Oh.
Je ziet dat je heel vaak klanten hebt die zegt, doe het voor, want we hebben de ruimte niet, de mensen niet, de kennis
precies.
niet.
Ja.
Tegenwoordig zie je natuurlijk ook dat er heel veel organisaties design wel omarmd hebben.
Ja.
Maar die zeggen, joh, laten we het samen doen in hybride teams.
Ja.
Dat kan ik met development ook zo voorstellen.
Ja.
En we helpen organisaties ook om het zelf te kunnen doen.
Ja.
Heel veel organisaties zijn ondertussen zo mature, volwassen, dat ze zien dat design belangrijk is. UX of service design, dat maakt even niet uit.
Nee.
En dat ze dat zelf in hun organisatie hebben ingebed.
Ja.
En soms vragen ze toch nog gewoon een externe partij omdat ze capaciteitsproblemen hebben. Of omdat ze denken, we willen toch een keer een partij vragen om ons team mee te helpen uit te dagen en dat te doen.
Ja, hoe noem je dat?
Voordoen, meedoen, zelf doen.
Ja, Dus je kan ook in samenwerking, kan je die...
Ja, dat kan heel goed. Dat is denk ik het gros van ons werk.
Okay.
En veel van onze organisaties waar wij voor werken, onze klantorganisaties, hebben echt wel door dat zeg maar vroeger het online kanaal of tegenwoordig het digitale kanaal, ja, dat zo belangrijk is voor hun bestaan,
ja,
dat ze daar zelf ook de capabilities voor in huis hebben.
Ja, ja, wat ik haal het net al een beetje aan, maar wat ik vaak merk is dat er... Je wil eigenlijk zo min mogelijk de core technologie, wij vanuit technologie, hè, wij willen zo min mogelijk de core technologie bouwen,
yeah,
maar juist zoveel mogelijk met de last mile experience van die klant bezig zijn. Yeah, dat hij echt merkt dat hij met mooie software, die totaal in lijn is van onze klant, werkt. En dat moet je goed ontwerpen, maar dat is gewoon niet over, als het werkt is het prachtig. Hè? En dan merk je inderdaad ook dat je vanaf je eerste oplevering al goed zit.
Ja, kijk, maar dat is grappig, hè? Want jullie vanuit een IT zitten vaak wel in een organisatie, een IT-architect of een enterprise-architect.
Dus
ze hebben heel vaak zeg maar de basis al wel staan. En daar haken jullie met nerds mee op in. We zien dat bij een aantal organisaties vanuit een experience-architectuur of een design-architectuur vaak minder.
Ja.
En dus dan zijn er andere mensen die dingen bedenken over hoe zeg maar de basis moet zijn van de interactie, van de experience. Vaak is dat of marketing of brand of online of hoe je dat wil noemen.
Ja.
Nou, daar zie je dat het nog wel wat verschil is dat sommige organisaties dan toch even moeten realiseren dat wil je je hele experience goed neerzetten, wil je zorgen dat je echt de goede belevingen creëert voor je klant of je burger of je consument of voor je interne medewerker, en dat kan ook.
Oh, dat kan ook.
Dan moet je gewoon zorgen dat je eigenlijk ook eenzelfde structuur hebt. Dus eigenlijk dat je een design architect hebt. En dat je principes hebt en dat die principes ook consistent zijn.
Ja.
Nou, die consistentie en dat overzicht, dat komt vanuit service design. Ja. Daar kijk je gewoon naar het totale plaatje.
Ja, en nou ben ik een potentiële klant even.
Okay.
En dan zeg ik, nou, ik ga informaat bellen.
Ja, kan altijd.
Moet, en ga ik jou bellen.
Ja, normaal. Ja, kijk, dat vind ik wel een goeie zo op de vroege morgen. Ja, precies. Ja.
Dan ga ik jou bellen. Maar dan denk ik ook van, oké, dan gaan we, hè, dat kost geld, hè, moet ik in investeren. Wat merk jij vaak aan wat klanten ervoor terug willen in een soort van return on investment? Of welke, en hoeft niet precies getallen natuurlijk,
nee,
maar...
Nee, dat is heel wisselend. Hè. We hebben wel eens een klant geholpen die had te maken... die had zelf ontdekt dat zeg maar, de doelgroep waar ze voor werkte, dat die veranderde. Die doelgroep veranderde. Hè. Dat waren zeg maar... meer vakmensen en de kinderen van die vakmensen, van die mensen, die waren gewoon veel digi-savvy.
Ja.
En dat betekent dus dat er gewoon je product en dienst verandert.
Moeten mee.
Die moet mee.
Ja.
Dan kan je zeggen, ja, dat kunnen we gewoon doen met de mensen die we in huis hebben. En als je design capabilities of development capabilities in huis hebt, hartstikke goed.
Ja.
Als ze zeggen, joh, wat kan je ons helpen? Dan helpen we ze ook wel echt vanuit het besef dat je of een andere doelgroep hebt.
Ja.
Of bijvoorbeeld dat je zegt, joh, ik heb een product, maar ik zie dat ik heel veel data verzamel met dit product. Maar ik doe niks met die data.
Ja.
Kan ik die data niet, kan ik daar niet een nieuwe dienst voor bedenken? Ja. Kan ik dat niet van waarde laten zijn?
Ja. Ja.
Nou, dan pak je ook de service design principes in aanpak. Dan zit je wel meer op business design. En dat doen we ook. En we helpen organisaties ook om echt een nieuw product neer te zetten.
Ah, kijk.
En dan helpen we ze ook echt na te denken over wat de propositie wordt. Ja. Dat moet vaak wel vertaald worden in een app. Hè? Dan moet het ook gebouwd worden.
Ja.
Nou, het is een beetje afhankelijk of je als organisatie dat daar de ruimte voor hebt.
Ja, maar zeggen ze dan vaak van, ja, Marcel, dan willen we wel meten of de klantloyaliteit bijvoorbeeld omhoog gaat. Of dat de omzet omhoog gaat. Je kan er harder doelen op
zetten. Tuurlijk, je kan altijd nulmetingen doen. We hebben wel eens een keer een opdracht gedaan en dat ging over het onboorden in een groot overheidsproject. Ging het over onboorden van nieuw personeel.
Ja.
Nou, dan kan je gewoon meten hoe lang je dat doet.
Ja.
Wij hebben dat proces opnieuw opgepakt vanuit dat holistische perspectief van service daar gekeken. Wat is nou te verbeteren? Wat heb je daarvoor nodig? Soms is het een tekst in een onboardingsmail. Soms is het een stukje van de applicatie veranderen. Ja. En dan kan je meten hoe lang duurt dan het onboardingsproces.
Ja.
Je kan meten hoe de mensen daarvoor tevreden waren en hoe daarna tevreden zijn.
Ja.
Nou, dit is een intern gericht, maar dat kan je natuurlijk ook extern doen.
Ja.
Het mooie van service design is dat je al heel snel met hele low-fi prototypes kan meten of het succesvol is.
Ja.
Voordat je beslist... Nou, dat je 3 maanden moet bouwen met een groot team.
Ja.
Dus je hebt eerder in het proces al zekerheid of het succesvol gaat zijn.
Oh, maar dat is wel een goeie, want je kan dan ook eigenlijk Je bent zekerder dat de investering die in technologie en in teams en de bouw...
Wat we heel vaak zien is dat innovaties, zeker technische innovaties... We hebben hier een app voor nodig.
Ja.
Nou, heb je daar wel een app voor nodig? Ja. We hebben een organisatie geholpen, dat was toen Flora Holland.
Oh ja.
De bloemenveiling.
Ja.
We hebben de vraag gesteld, wij willen ons intranet vernieuwen. Dat is een project van 1 jaar of 10 geleden. Ja. En IT had bedacht welk platform het moest zijn. Nou, kan allemaal prima, hè, want daar zit ook hele goede legitieme redenen voor. Mm. Maar het moest mobile first komen.
Ja.
Oh, hebben wij onderzoek gedaan. Nou, wat blijkt, de helft van het personeel daar, die loopt op de vloer rond, die had helemaal toentertijd nog helemaal geen smartphone. Die hadden gewoon nog geen internetmogelijkheid op de telefoon. Oh. Dus als je dan mobile first inzet, omdat je dat denkt dat dat moet zijn, maar je hebt dat niet goed onderzocht, dan bedenk je dus een intranet dat helemaal niet gebruikt kan worden. Ja. Nou, dit
bizar.
Soort onderzoeken
bizar, ja.
En dat soort dingen zijn hartstikke belangrijk om duidelijk te maken, welke principes passen we toe,
ja.
Welke keuzes maken we. Het gaat vooral om keuzes maken.
Ja.
En hoe die keuzes uitpakken, dat kan je dan ontwerpen, kan je prototypes maken en kan je weer testen. Nou, dat hebben we op die manier gedaan en daar is een veel succesvollere traject aan.
Ja, mooi. Je kan hem sturen daarop, hè?
Ja,
ja, mooi. En, nou, even iets geks. Ik ben fan van de film Inside Out. Ik weet niet of je hem kent, maar dat gaat over dat je verschillende emoties hebt. En die zijn in de film.
Ja, ik ken de film.
Nou, dat is fantastisch.
Ja,
dat je anger hebt en disgust en joy heb je. En dat haal ik ook wel vaak aan met onze klanten van, in welke emotie komt een klant binnen in onze software en kunnen we daar wat mee?
Ja, hè?
Of moeten we daar zelfs wat mee? Hoor je dat ook wel eens?
Ja, maar dit is wel grappig, want het zijn twee principes die ik niet zo aan elkaar zou koppelen. Natuurlijk zijn emoties van belang, hè, want hoe kom je zeg maar in contact met een verzekeraar of met een overheidsorganisatie of als je problemen hebt en je moet een bijstandsuitkering aanvragen. Dat zijn natuurlijk allemaal emoties die de start van de dialoog heel erg bepalen.
Ja.
Natuurlijk moet je dat onderzoeken, dat doen wij ook. Hè. Daar hebben we gewoon mensen voor die dat goed kunnen onderzoeken en kunnen zeggen, iemand komt bij jou in een interactie, die vraagt iets aan of die wil iets van jou hebben of kopen met deze emotie. Hoe beter je die emotie weet, hoe beter je kan zorgen dat het soepeler en beter verloopt.
Ja.
Of dat je eigenlijk de dienst die je aanbiedt op afstemt.
Ja.
Hè, dus dat is wat we doen. Nou, wat je dan eigenlijk ook aan het doen bent, is dat je niet vanuit jezelf denkt hoe de klant of een consument bij jou komt, maar dat je het onderzoekt. En dat is het verschil wat wij noemen. Hè? Vanuit jezelf aannames doen over dat je wel weet wie je klant is en hoe je klant eruit ziet, dat is inside out.
Ja.
Als je op het moment dat je onderzoek gaat doen en zegt, maar laten we nou eens bekijken van hoe de klant is, of hoe de consument is, of de burger is, dan ga je eigenlijk vanuit outside in redeneren.
Ja. Ja.
En het is niet puur alleen dat, hè? Want je bent als bedrijf, sta je ook ergens voor, je hebt ook businessdoelen, je wil iets verkopen, je hebt een product. Je moet een balans zoeken tussen aan de ene kant zeg maar, de belangen, wensen en behoeftes van je klant, je doelgroep, en aan de andere kant waarom je op de aarde bent.
Ja.
Die twee moeten matchen met elkaar. Als je die twee matcht...
Dat is wel mooi, want ik hoor jou ook vaak zeggen van, je moet ook de kernwaarden van het bedrijf moet je daarnaast ook als uitgangspunt. En die moet je bij elkaar brengen.
Ja. Kijk, heel lang is het zo geweest dat als je, zeg maar, als je een digitale dienst ontwikkelde op een app of een web of iets anders, dan moest het gebruiksvriendelijk zijn, het moest logische volgorde hebben, hè, dus dat wat we usability noemen.
Ja.
Dus dat was heel vaak zo. Dat is nog steeds zo. Hè.
Ja.
Je moet niet een formulier hebben wat je niet kan invullen. Of, het moet niet op je mobiel niet schalen, niet responsive zijn.
Dat moet kloppen. Ja.
Maar als je even kijkt naar bijvoorbeeld alle grote banken in Nederland, die hebben allemaal een app. Als je ze over elkaar legt, doen ze allemaal hetzelfde.
Ja.
Functionaliteit, je kan allemaal betalen, sparen en dat soort dingen, inzichten krijgen. Maar toch blijf je bij de ene bank, de Oranje Bank of de Groene Bank of bij een andere bank.
Ja.
Toch blijf je erbij.
Ja.
En dat komt omdat je een connectie hebt met dat merk.
Ja.
Nou, onze filosofie is dat je moet natuurlijk ook kijken naar wat functionelere waarden. Maar het is heel erg interessant om te kijken, wat zijn nou de emotionele waarden die je hebt met een merk?
Ja.
Nou, als je dat goed van tevoren bedenkt, dus je gaat naar van welke merkwaarden heb ik als organisatie? Hoe match ik die met de waarden van mijn doelgroep? Als je dat als kapstok gebruikt, dan is dat een hele interessante kapstok.
Ja, en dan, maar nou ga ik... Ik moet niet te veel klagen, maar ik ga toch even...
Ja, dan ga je gang.
Want als ik dan die... want je hebt het over banken en banken maken ook veel reclame op televisie, radio. En als je dan hoort wat de slogans vaak zijn of de merk payoffs, denk ik, nou, Dat zijn behoorlijke beloften die daar gedaan worden. Maar dat zie je niet altijd in de app terug, want dat is dan vaak...
Maar dat is ook precies volgens ons, vanuit informatie, is dat precies nog zeg maar, het gebied waar we nu in komen. Ja. Dus de consistentie van de belofte die je overal op alle punten terug laat komen. Ja. Dus wij noemen dat true experience. Dus hoe creëer je nou die echte experience? Ja. Dat kan je alleen maar creëren als je vanuit een holistisch perspectief kijkt naar welke match heb ik met mijn doelgroep. Ja. En die doelgroepwaarde, die match, dat moet je sweet spot, die moet de basis zijn voor je merkbeloftes, voor je marketing, ja. voor je designprincipes. Ja. Maar ook bijvoorbeeld voor zeg maar architectuur development principes. Ja. Dus het moet gewoon allemaal kloppen. Ja. En dat is best veel werk hoor, dat realiseren wij ons ook. Maar we denken wel dat als je zeg maar, zo'n kapstok kan creëren van die gedeelde waarden, dat het ook veel eenduidiger en veel eenvoudiger wordt voor de mensen die eraan ontwerpen en die eraan bouwen. Ja. Want die hebben gewoon een kapstok op basis waar ze principes
komen. Ja, dat is wel mooi, want je trekt hem natuurlijk door niet alleen online, maar ook in de offline.
En alles.
Ja,
en alles.
Voor supermarkten is dat natuurlijk ook wel mooi. Ja. Dus stel dat jij zou met informaat Jumbo, misschien doe je het al, en Albert Heijn, die hebben andere kernwaarden. Ja. Ik ken ze niet, maar zullen ze vast anders hebben.
Maar het is een heel mooi voorbeeld. Kijk, Jumbo is bijvoorbeeld een hele mooie, die heeft een aantal beloftes, merkbeloftes, gewoon heel groot in de winkel. Hmm. En die passen ze ook toe. En ze hebben een tijdje wat ze noemden een kletskassa gehad. Heb je dat van gehoord?
Ja, zeker.
Ja. Nou, dat is dus een van hun beloftes, dat ze menselijk zijn en dus dat ze tijd voor maken. En dat hebben ze helemaal doorgevoerd, dat, nou, wat bleek, wat oudere klanten van hun, die, of het wel of niet echt eenzaamheid was, maar die vonden het wel fijn om een kletsje te maken met de cashier.
Ja, even de tijd.
En daar hebben ze gewoon een aparte kassaverlijn voor gemaakt. Ja. Zodat iedereen ziet, als je in die kassaverlijn staat, mag je praten. Er zit ook een cashier achter die dat leuk vindt. Ja. Weet je, en op die manier voer je het helemaal door tot in de details. Ja. Kijk, en dat is wat wij bedoelen met de service design.
Ja, er was geen kletskassa in de app, geloof ik. Hè? Dus dat zouden ze dan nog mooi toe moeten.
Ik denk dat die oudere klanten misschien wat minder de
die
app
doen
gebruiken.
Het, oh ja, daar denk jij dan weer over precies, na.
Ja, ja. Die zullen iets minder de app gebruiken.
Ja, oh ja, oh, maar dat inderdaad. En dus met als je dat vanuit een service design holistische ding bekijkt, dan ga je ook zeggen van dit doen we daar, dat doen we daar. Ja, je logisch
maakt,
ook. Logisch.
Je maakt bewuste keuzes. Ja. En die bewustere keuzes helpen je om je bedrijfsdoelen te behalen. Hè? Want nogmaals, hè, je doet het niet alleen voor het plezier van de gebruiker en de klant. Ja. Maar je doet het ook omdat het een balans moet zijn tussen de doelen die je als onderneming hebt.
Ja.
Daar is de kracht denk ik heel erg van het service design.
Ja. Dan wil ik even met je een doorstapje maken naar MKB.
Ja.
MKB heeft, je gaf net aan van, je hebt als bedrijf heb je best wel uitdagingen om mee te gaan naar een nieuwe generatie.
Bijvoorbeeld.
He, want dan moet je dan ook je diensten weer goed op aanpassen. Maar MKB'ers hebben ook de uitdaging van, er wordt een soort standaard gezet door de grote bedrijven. En, daardoor wordt de klantverwachting gaat naar een bepaald niveau. Ja. Ja. En dan moet je als MKB moet je daar ook maar aantikken.
Ja.
Even heel truttig om te beginnen, maar is het financieel haalbaar voor een MKB'er om met service design om daarmee aan de slag te gaan?
Ik zou hem om willen draaien. Als ze het niet doen, hoe weten ze dan welke innovaties ze moeten toepassen om morgen nog te bestaan of overmorgen?
Ja.
Dus ze zullen wel, hoe dan ook, zullen ze wel zich moeten bewust moeten zijn. Ja. En dat doen ze, heel veel MKB's doen dat ook. Hè. Die doen dat vanuit misschien wel vanuit hun eigen expertise, onderbuikgevoel. En daar doe ik helemaal niks aan af. En die hebben dat gewoon goed in de smiezen of die hebben een goede klantcontactcentrum of die hebben goede mensen buiten lopen. En dus heel veel MKB's die bestaan ook bij het feit dat ze gewoon goed hun werk doen.
Ja, zeker.
Maar ik denk wel dat de oceaan steeds paarser wordt. En dus er komen steeds meer op steeds meer onderdelen, komen er steeds meer concurrenten. Dus wil je zeg maar je concurrentiepositie kunnen behouden, wil je zorgen dat je zeg maar klaar bent voor wat overmorgen van je gevraagd wordt. Ja, dan zou je op zijn minst je doelgroep goed moeten kennen.
Ja.
En de verandering die daarbij spelen. Moet je goed nadenken over wat data en AI gaat doen in jouw proces.
Ja.
En moet je goed nadenken over, joh, heb ik de juiste mensen in huis om dat te kunnen doen.
Hey, en even over de oceaan steeds paarser, voor mensen die kleur en de blue, die dat niet kennen.
Oceaan paars betekent, kijk, je ziet dat, kijk naar de supermarktwereld. Dat is een mooi voorbeeld. Hè? Je had supermarkten, toen had je flitsbezorgers. En je ziet dat er zeg maar allerlei nieuwe partijen of nieuwe concurrenten op de markt komen die een stukje van jouw business afsnoepen omdat ze zien dat jouw doelgroep verjongt. Dus jongere doelgroep. En die hebben net iets andere behoeften. Ja. En daar springen ze op in. Ja. Nou, zo heb je eigenlijk... Je hebt nooit één doelgroep en je hebt ook nooit één concurrent. Hè. Er zitten altijd een soort overlappen deken van allemaal verschillende doelgroepen, verschillende concurrenten. Ja. Je bewuste van zijn film, wat bied ik nou aan? Aan welke doelgroep en hoe doe ik dat?
Ja,
ja dan moet je over nadenken.
Oké, dus je moet het als MKB, maar het kan dus ook.
Ik, mijn ogen kan het heel goed.
Ja?
Ja, mijn ogen kan het als goed.
Oké, want wat ik wel eens merk is dat bij hoe kleiner de organisatie, hoe meer erop... Ik ben aan het generaliseren, ja. Maar hoe meer er op intuïtie wordt gevaren vaak, hè? Dus dan is er...
Ja, dat weet ik niet. Kijk, wij werken natuurlijk voor grote organisaties zoals PostNL en NS en ABN AMRO. Ja. Maar we hebben ook voor een organisatie gewerkt met 40 man die de planning doet van supermarkten. Ja, supermarkten wordt een thema, geloof ik.
Ja,
ja precies. Ja, precies ja. Maar anyways. Zij hebben een hartstikke slim algoritme waarin zij zeg maar vestigingsmanagers kunnen helpen met het plannen van het meest efficiënt van hun personeel.
Ja.
En zij bleven gewoon doorbouwen op die applicatie, vernieuwen, telkens nieuwe functionaliteit, goed luisteren wat die vestigingsmanager zei en wat hij voor behoefte had. Wij zijn op een gegeven moment in contact gekomen en wij hebben toen een mooie uitdaging mogen doen. Want ondertussen was het ook zo, over een paar zoals jaar, dat andere zeg maar concurrenten, die hadden opeens een app bedacht voor vooral scholieren.
Ja.
Dus ja, zeiden ze, we moeten een app
hebben.
Moet ook een app hebben. In plaats van dat ze dus, en zij wilden eigenlijk een beetje een soort kopie bouwen van hun web. Of van hun web
herkenbare vraag, ja.
Dan zeiden we, ja, maar laten we eens kijken, wat moet er dan in die app aan functies zitten? Hm. Nou, we hebben toen een onderzoek gedaan, we zeggen, oké, onder scholieren, en wat is het grootste pijnpunt bij de vestigingsmanager, en hoe zorgen we ervoor dat je de juiste functionaliteiten in die app doet? Nou, wat bleek, die vestigingsmanagers waren heel veel bezig met het up-to-date houden van de schoolroosters van soms wel 500 scholieren.
Nou,
dat kan je voorstellen, veel werk.
Dat is echt veel werk.
Loopt altijd als laatste, nooit up-to-date, nooit een goede planning, et cetera. Wat wij gedaan hebben, we zeggen, joh, laten we dat stukje functionaliteit nou in de app neerleggen bij de scholier.
Ja.
Meteen daaraan koppelen dat hij zelf zijn beschikbaarheid invult, dat hij ook zelf zijn planning kan doen en ook meteen ziet wat hij verdient.
Ja.
En dus je moet zorgen dat die app iets heeft wat die doelgroep heel interessant doet. Je moet hem iets anders smoelen dan wat je in de basisapplicatie hebt. Nou, super succesvolle app geweest. Ja. Dat hebben wij ontworpen en daar zijn ze mee gaan bouwen. Okay. En toen zijn we gewoon weer, waren we klaar. En toen zijn zij gewoon verder gaan bouwen, hebben zij dat verder opgezet.
Inzichten meegegeven.
Ja, precies. En zo zijn ze. Ja. Dus dat kan heel goed. Hè. Dan doen we een project voor ze en helpen we ze gewoon tot een concept.
Ja.
En ze hebben hartstikke goede frontenders die zelf konden nadenken hoe dat er dan uitzag.
Ja. Nog één keer.
Voordoen, meedoen, zelf doen.
Dus ja, daar heb je het voor gedaan. Ja. En daarna komt zij ermee mee verder. Leuk. Klachten.
Van wie?
Nou, wat ik wel eens merk is dat klachten is een hele mooie bron van input eigenlijk.
Ah, okay.
Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja, precies. Ja, nee, ja. Dat je klachten over
nee, nee, had. Nee. Helemaal niet zelfs. Maar die... is dat ook wel eens een startpunt voor jullie?
Nou, kijk... Ik denk dat elk bedrijf, wij ook, maar ook jij en ook gewoon elk bedrijf moet luisteren naar wat hij aan feedback krijgt.
Ja.
En natuurlijk is het hartstikke mooi als mensen klanten heel erg tevreden over je zijn en je goede recommendations geven. Andersom denk ik dat je ook moet luisteren naar feedback die wat meer kritisch opbouwend is of misschien zelfs negatief is.
Ja.
Want dat gebeurt niet voor niks. Hè. Mensen willen wat van je, kopen wat van je of nemen wat van je af, gebruiken een dienst. En als ze dat niet goed bevalt... Dan moet je heel blij zijn dat we de moeite nemen om die feedback te geven. Dus klachten zijn inderdaad heel interessant. Ja.
Ik merk nu, dus dat kan je pakken. Ik merk nu dat ik wil nog heel even terug naar die, voor die MKB'ers, want er gaan er veel kijken en luisteren. Die willen ook duidelijkheid. Hè? Ja. Zou je in theorie al een service design start kunnen maken, bijvoorbeeld in een week?
Dat kan heel goed.
Oh, dat kan heel goed zelfs?
Dat kan heel goed.
Oké, dan is dat maar duidelijk.
Nee, maar je kan in een week een sprint doen, een design sprint, wat dat ook wel eens noemt. Of misschien ook wel een term die af en toe hoort.
Zeker.
En dan kan je heel goed een service design uitdaging oppakken. Wij geven een masterclass, dat is 2 dagen. En dan pakken we ook gewoon een uitdaging. Het is wel zo, je moet wel realiseren dat je dan niet je hele bedrijf meteen meepakt. Nee, maar dan pak je gewoon een uitdaging die er is.
Ja.
En die neem je dan gewoon mee in een week.
Ja.
En dan zorg je ervoor dat je met het projectteam of met het team van de klant, tot een validatie komt van joh, is dit een oplossingsrichting voor dit specifieke probleem?
Oh, dat kan heel goed. Oh, maar dan maakt het ook haalbaar, denk ik, voor mensen. Want dat probeer ik gewoon eens.
Ja, nou ja, Kijk, ik denk dat waar we het net even over hadden, over dat vooral MKB'ers veel vanuit eigen kennis en ervaring doen.
Ja.
Maar dat ze het niet in de toolings hebben om het ook te visualiseren. Ja. Als je het over klachtenstroom hebt, iemand klaagt over het niet leveren van een pakketje of iemand klaagt over het feit dat de onderdelen die hij besteld heeft niet juist zijn.
Precies.
Ja, dan kan je die klachten pakken, maar eigenlijk zit er natuurlijk gewoon een hele proces, een hele journey aan vast.
Ja.
Nou, je zou bijvoorbeeld, als je dat onderzoekt, kan je dat goed uittekenen in een service design tool als een journey of een klantreis.
Ja.
En je leert, en ik denk dat MKB's heel veel kennis hebben, maar niet in de juiste tooling neerzetten en dat visuele ook niet goed zien.
Ik merk het wel vaak als ik zelf iets bestel of ik neem een dienst af en ik heb daar een klacht over, dat het nogal uitmaakt of ik met een Amerikaans bedrijf zaken doe of met een Nederlands bedrijf.
Oh, weet je, dat zou ik niet eens zo willen durven zeggen.
Nee, ik wel.
Dat zou ik echt niet zo durven zeggen. Weet je, zo kijk ik eigenlijk helemaal niet naar.
Nee.
Dat zou heel goed kunnen. Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik was een keer in New York, had ik iets gekocht, wilde ik toch niet hebben. Kon ik gewoon in een andere winkel, kon ik het zelfs afgeven. En die zeiden, dat regelen wij wel voor je. Die willen die beleving top-notch hebben, ook als het niet hun eigen probleem.
Okay,
dan merk ik in Nederland nog een stukje.
Ik denk dat met grote organisaties in Nederland ook wel meer die kant. Kijk, heel veel grote merken, zeker in retail en dat soort dingen, die hebben al lang door dat customer experience niet alleen het pushen is van het goed laten van het proces van verkoop. En dus maar dat ze ook de service eromheen doen. En ze zien, kijk maar naar grote merken die ook fysieke winkels hebben. Die integreren online of digitaal en fysiek in de winkel helemaal om dat experience goed te laten zijn.
Ja.
Dus dat gebeurt echt heel veel.
Ja, okay. Hey, en dan moet iedereen met elkaar goed samenwerken, vraagteken. Dus ik begin met informatie, zo zie ik dat dan vaak gebeuren.
Ja, dat is hartstikke mooi.
Ja, toch? Ja. En dan komen jullie binnen. Maar er lopen ook interne mensen rond. Wij lopen er ook wel eens rond. Ja. Hoe lijm je dat? Moet je dat aan elkaar lijmen überhaupt?
Nee, ik denk dat, kijk, de ideale situatie is dus dat je vanuit de business, IT of development, en of vanuit design, service design of marketing, weet je, maar dat je die drie dingen bij elkaar brengt.
Ja.
En dat je echt gewoon kijkt van, wat is onze doel? Wat willen we vernieuwen of verbeteren of wat hebben we nodig? Hoe willen we dat gaan brengen? Hoe willen we dat ontwerpen en hoe willen we dat bouwen?
Ja.
En die multidisciplinariteit moet eigenlijk gewoon van begin af aan aanwezig zijn.
Okay.
Wil niet zeggen dat iedereen even grote bijdrage aan elke fase heeft. Maar je kan je voorstellen dat die opmerking die ik net maakte over we willen een nieuw intranetplatform.
Ja.
Dat wordt geïnitieerd van IT. Business intern denkt van dat is interessant. Doordat wij erbij kwamen, was er wel heel snel dat mobile first niet de richting was.
Precies.
We hebben heel snel getackled, overleg gehad, wat gaan we wel doen. Ja. En dan IT kon dan ook daarmee gaan. En zo kan je dan je keuzes voor je verdere, dat was dan een inrichting van een platform.
Ja.
Kan je dat al verder zo vroeg mogelijk gecheckt hebben en op een betere manier doen.
Ja, dus dan is het wel goed om de disciplines aan elkaar te
knopen. Ik ben er altijd een voorstander van om het bij elkaar te brengen. Al is het maar gewoon omdat iedereen beseft wat gebeurt er.
Ja, wat ik wel persoonlijk wel fijn vind, niet dat de luisteraars daar of kijkers daar direct wat aan hebben, maar wat ik fijn vind om met jullie samen te werken is, jullie komen met verfrissende inzichten, hè, voor mij vaak.
Ja.
Ik denk, wacht even, zo kan het natuurlijk ook nog. Okay. En wij kunnen natuurlijk heel vaak en heel snel zeggen wat de impact is, op digitaal gebied uiteraard. Van de keuzes, de richtingen die jullie in willen.
Het is hetzelfde. Kijk, je kan nog zo'n mooi gebouw ontwerpen. Dan heb je, dan zit er ook een eigenaar die dit verhuurt.
Yeah.
Ja, als het helemaal niet gaat werken qua zitplekken en toegang en dat soort dingen. Yeah. Dan heeft hij geen huurders.
No.
Dan is zijn businessmodel niet doen. Maar als het ook nog eens, allemaal van glas moet zijn. Dan zegt een aannemer, maar weet je wel wat dat allemaal kost?
Ja. Yeah.
Dus ik zie hier hartstikke mooie ramen, van hartstikke groot. Dat zijn geen één stuks ramen. Ze zijn allemaal 1,20 breed, denk ik.
Dat zie je.
En dat is omdat, natuurlijk, op de tekening van de architect had er waarschijnlijk één grote glazen wand gezeten.
Okay,
een aannemer zegt, maar weet je wel hoe duur zo'n wand is als je dat van één stuk glas maakt? Je kunt beter panelen van standaard maat doen en dan heb je er een las in zitten.
Ja.
Is dat erg? Nee, dat
dan ga je dan met elkaar over.
Precies, maar dat is precies hetzelfde als je iets ontwerpt en het moet gebouwd worden. Dat je ook gewoon heel snel een haalbaarheidsvraag test, checkt en zegt van joh, wat is hier te doen? Is het met standaard software of standaard applicaties te doen?
Ja.
Of moet er maatwerk gedaan worden? En die balans zoeken, dat is denk ik ook voor MKB's hartstikke belangrijk. Hè? Want ze worden heel vaak in een pakket gezogen.
Ja.
En was, als je dit doet, dan kan je dat allemaal mee doen. En ze vergeten soms dat het ook gewoon wel wat maatwerk nodig is.
Kan je dat ook doen met paper prototyping?
Ja.
Ik heb goed opgelet.
Ja, je hebt heel goed opgelet. Kijk, ik weet wel dat ik bij informaat kwam werken 17 jaar geleden. Mijn achtergrond had helemaal niks met design te maken, dus voor mij was het een nieuwe wereld.
Mm.
Een van de eerste kennismakingen met een van onze seniors, die had net een mooi project gedaan en die had daar een paper prototyping test gedaan. En die zei, weet je wat, Marcel, wij gaan de test met jou doen. Mm. En ik dacht, paper prototype, ik zit achter een tafel, allemaal felle papier. En hij zegt, joh, weet je, je moet een verzekering, want het was voor een verzekeraar, je moet een verzekering afsluiten. Hier heb je een pen, dat is je muis, je kan klikken. Ik zat echt binnen 3 seconden, zag ik gewoon net te doen alsof het een echt scherm was. En hij moest als een gek, moest hij dan de schermen vernieuwen en het formulier. Maar het werkt echt supergoed.
Ja.
Dus dat soort dingen als paper prototyping, hele korte guerrilla testjes.
Gaat lekker snel.
Dat gaat lekker snel, krijgt veel feedback. En we hebben ook nog wel eens een discussie, ja, hoeveel mensen heb je dan geïnterviewd? Of hoeveel mensen hebben dan getest?
Ja.
Nou, er zijn verschillende wetenschappelijke studies dat je echt geen 300 man nodig hebt voor een test.
Nee.
Om de functionaliteit te toetsen.
Okay.
Vaak heb je maar zeg maar tussen de 10 en 12 mensen nodig.
Ja.
Dan haal je de belangrijkste aannames eruit. Want de nummer 14 en 15 hebben eigenlijk heel weinig nieuwe dingen te ontdekken.
Ja. Ja, die
en
80,
dat betekent 20, dat je best snel kan testen.
Ja, dus die 80 haal je er, die 80% haal je er vaak dan daaruit. Ja. Grappig, ja. We zien het ook wel in gebruikersonderzoeken. Je, plat gezegd, je dondert altijd wel een keer van je stoel af dat je denkt, waarom kunnen ze die knop nou niet vinden? En als je dan met inderdaad met paper prototyping of low fidelity, dus echt lijntekeningen, dan kan je nog heel snel bij schakelen.
Precies.
Je benoemt net guerrilla testing, geloof ik.
Ja.
Is dat nog even goed om toe te lichten?
Nou ja, je kan, stel dat je een consumentendienst moet of product moet bedenken of een flow moet bedenken of een je kan natuurlijk heel makkelijk naar Starbucks gaan of naar de McDonald's en daar gewoon naar binnen lopen en zeggen, joh, voor mij wat voor milkshake, mag ik jou 5 minuten wat vragen stellen en jou wat laten zien.
Ja.
En dat noemen we career testen. Heel snel, korte test, niet heel erg nagedacht over, heb ik de juiste doelgroep en dat soort dingen, maar gewoon even testen. Aannames die je denkt, joh, zou dit werken?
Wordt te weinig gedaan, vind ik.
Nou ja, wij zien het gelukkig dat het wel gebeurt.
Oh, je ziet het wel.
Wij zien dat het wel gebeurt. Kijk, we hebben natuurlijk wel een iets vertekend beeld, hè? Want wij werken voor organisaties en waar wij werken, daar is een vraag.
Ja.
Beseffen mensen vaak dat design een oplossing is voor het probleem.
De waarde is bekend.
De waarde is bekend. Ja. Dus we zitten vaak in een wereld die al dat al wat meer, en dus ook zijn alle zeg maar stapjes die we doen van het ontwerpproces zijn ook logischer of meer bekend.
Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen dat in de MKB-markt, waar we net over hadden, waar dat wat minder is.
Ja.
Die awareness over de waarde van design. Dat je soms gewoon dingen nog een keer moet uitleggen.
Ja.
En ook gewoon moet laten ervaren.
Blunders.
Blunders.
Ja, want ik wil natuurlijk niet alleen maar de mooie praatjes, maar ook. Je hebt vast ook samen met klanten ook wel eens dingen gedaan. Daar wil ik dat iedereen er ook van kan leren.
Nou, bijna maak ik iedere dag blunders.
Ja, toch?
Ja, toch wel. Een van de dingen die ik echt heel. Dat is al een eentje van, denk ik, uit 2012 of zo. Maar die is mij echt heel goed bijgebleven. We hadden het net over multidisciplinair, alle disciplines aanhaken, tijdig doen.
Ja.
Nou, we deden een groot project voor, best een groot service design project voor een grote overheidsorganisatie. En de uitdaging daar was dat een baliecontact moest vervangen worden door een portaal.
Okay.
En dus daar zit je echt, sowieso de dialoog tussen burger en overheid heeft vaak wel wat emotie. Want er moet wat gehaald worden, of moet recht en plichten. Dus dat zit wat anders dan als je keuze hebt om een nieuwe sneaker te kopen.
Ja.
Dus dat is sowieso beladen, daar moet je heel goed over nadenken. Baliecontact, mensen kijken elkaar, doen we nu ook.
Ja.
Hoe ga je dat in een digitale omgeving doen? Dus we hadden echt moeilijk. Veel onderzoek gedaan, veel testjes en ook gewoon, denk ik, ook een goed concept ontworpen. En dat concept, dat moest zeg maar gevisualiseerd worden in een prototype. En wat wij hebben gedaan daar is, we hebben eigenlijk gewoon meteen de stap naar een high fidelity prototype gemaakt. En wat betekent dat? Dat betekent dat het er eigenlijk zo uitziet zoals het er ook uit gaat zien.
Ja.
Met ook business rules die werken, allemaal gefaked aan de achterkant. Maar het zag er gewoon uit als de echte applicatie.
Ja, heerlijk voor de klant.
En de opdrachtgever, die zal ik nooit vergeten, die zag dat. En die moest daarmee naar de board, naar het bestuur daarvan, van de organisatie. En zei, Marcel, dit ga ik niet doen. Als ik dit laat zien aan het bestuur, dan denken ze dat het al gebouwd is. En dan krijg ik, hij was verantwoordelijk voor digitale oplossingen, dan krijg ik de druk van, joh, hoe lang duurt het nog voordat het er staat? Nou, hij zegt, en gelet even op onze huidige, zeg maar, stack die we hebben, gaat dit gewoon nog heel lang duren. Okay. Dus er moet een andere look and feel op.
Oh.
En daar hadden wij gewoon, daar hebben we echt een fout gemaakt door onvoldoende de enterprise architect aan te laten haken, ja, en hem te checken van, joh, hoeveel tijd kan dit wel, ja, of niet, hoe moeten we dit presenteren.
Ja.
Dus daar waren we heel erg bezig met business, hè, dus de organisatie en het proces.
Ja.
En IT hebben we gewoon toen onvoldoende aangehaakt.
Ja.
En dat is een van de lessen die ik echt heel goed heb op in mijn oren geknopt. IT is hartstikke belangrijk, zeker als je een switch maakt van, ja, zo'n face-to-face, zo'n baliecontact naar een digitale omgeving. Er komt, ja, echt een nieuw component in de hele ICT-wereld.
Ja.
En dat moet je echt heel goed meteen checken.
Ja, het is wel grappig. We gaan er ook nog wel een podcast helemaal aan wijden hoe je goed samenwerkt als IT met business.
Ja, daar ben ik nieuwsgierig naar.
Ja, want wat je ook wel vaak ziet, hè, dat zeggen de stack is er niet klaar voor. Ja, of, ja, onze backlog zit, ja, te vol.
Herkenbaar.
Dus dan moet je het proberen op te breken. Of, ja, of juist dat. En vaak moet het nog geïntegreerd worden. Dus dat zijn, ik snap hem wel, dat ze denken, dan je legt een verwachting neer daarmee.
Ja, wel. Onze opdrachtgever zei, ik ga dit gewoon echt niet doen. Dus wat we gedaan hebben, we hebben de CCL's thuis sheet hebben aangepast en we hebben er een houtskool variant van gemaakt.
Ja, gewoon lelijker maken.
En, ja, precies. Ja. En daarmee ook een aantal vraagstukken over nieuwe brand, kleurstelling die we al in hadden verwerkt eruit gehaald.
Ja.
En die hebben we gebruikt en ja, dat werkt op.
Ja. Is het ook iets wat je vaker ziet, dus dat de klant het wel per se wil hebben, maar dat het te veel tijd kost om er te komen, omdat het te veel geld kost om er te komen, dat ze hem zo, ja, puristisch uitgewerkt willen hebben?
Nou, kijk, het is een beetje de discussie over waterval en scrum, yeah, en iteratief aanpakken. Hè. Dus, nogmaals, ik denk dat als je als een organisatie zegt, maar wacht even, ik heb een innovatie nodig en ik wil dat eigenlijk gewoon snel valideren en checken, dan heb je of mock-ups of je hebt journeys of prototypes nodig om, ja, dat te doen.
Ja.
Nou, als je al zo denkt, dan denk ik dat je al die valkuil voor bent.
Oh, okay.
En kijk, ik kom bijna weinig klanten tegen dat we echt een compleet uitgewerkt concept neerzetten met alles design specificaties en dat dan pas een team gaat bouwen, vaak is dat al veel eerder bij elkaar.
Ja, precies. Ja,
dus dat zie ik eigenlijk niet zo heel
erg. Ja, dat was eerder met die watervalprojecten.
Ja, dat was eerder.
Oké, jij hebt het ook vaak over de ervaringseconomie, generatie Z. Z, ja, zeg jij, hè?
Ja.
Ik moet daar wat meer thuis in worden. Dat wordt een aardverschuiving. Is al een aardverschuiving. Ja, hoe zie je dat?
Nou ja, kijk, ik vergelijk het een beetje met ons en dan onze ouders en dan zeg maar de studerende generatie.
Ja.
Weet je, ik heb een auto, ik heb nog cd's. Weet je, ja, dat soort, okay, dingen. Ja. Ja, misschien net niet meer.
Nee,
we zijn dit.
Ik heb er nog een paar.
Misschien,
ja,
er nog een paar. Maar weet je, we werken heel veel samen met de UvA, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. En, met, ja, en ik vind het altijd super interessant om te kijken hoe die studenten denken over hoe we nu omgaan met data en dat soort dingen. Ja. Ze hebben allemaal swapfietsen. Weet je, ze vinden het heel normaal om. Ze hebben allemaal Spotify of andere streamingdiensten.
Ja.
Gisteren voetbal achter mij. Ik zit in Amsterdam, Driehoog. De studentenkamers reageren gewoon een half minuut later, want die kijken online en niet via een kabel.
Ja.
Dus je ziet dat de aankomende generatie denkt anders over bezit of gebruik. En we hebben ook al een keer voor Lauwmannen gewerkt en daar waren ze al voorbereid omdat ze niet meer auto's gingen verkopen, maar ze gingen mobiliteit aanbieden.
Ja.
En dus er is een beweging gaande, al een tijdje, maar die wordt zeker in de generatie Z sterker, ja, dat ze gewoon niet meer kijken naar van ik moet iets hebben, wat het ook mogen zijn, maar ik heb een dienst nodig. Ik heb of het nou vervoer is of dat je Spotify wil luisteren of en kijk naar alle streamingdiensten.
Ja.
Dat is een onderdeel. Een ander onderdeel is dus dat die generatie het ook echt belangrijk vindt, waar je het net ook even over had, over de merkbelofte die je doet. En of je die ook echt daadwerkelijk tot uiting brengt.
Ja.
En de purposes, duurzaamheid, inclusiviteit, dat zijn hartstikke belangrijke onderwerpen, ja, voor ze. Ja. En ze maken ook echt keuzes. Ze maken keuzes om een merk wel of niet, om product van een merk wel of niet af te nemen als die zijn belofte niet, ja, waarmaakt.
Het is grappig, want je denkt het zijn woorden en die labels worden geplakt daarop. Op die generatie, maar het is ook echt gegraagd.
We zien echt gewoon echt verschil. Je ziet echt gewoon, je ziet ook in de... dus dat zijn echt... En het zijn gewoon, natuurlijk die generatie is gewoon geboren met een mobiel in hun hand.
Ja.
En doen echt alles mobiel.
Ja, mijn dochter zo.
Ja, precies. En nee, ik ben ietsje ouder, maar ja, weet je, ik heb de hele opkomst van de mobiele telefonie en internet en dat soort dingen. Dus je weet gewoon waar je vandaan komt.
Ja.
Maar ja, we zijn niet anders gewend. En je gaf net aan, moeten MKB'ers zeg maar niveau matchen van de grote corporates die dat soort dingen doen. Ja, je kan niet anders. Als je deze generatie, die ik denk, die is over 2-3 jaar, is dat tussen de 40% en 50% van je doelgroep.
Ja.
Als je die negeert, dan negeer je gewoon een heel belangrijk deel van je doelgroep.
Ja. Ik denk dat er wel een uitdaging ligt, hè, voor de combinaties. Hè. We hadden het net over, je moet als alle disciplines samen aan klantzijde, leverancierzijde, bureauzijde, moet je goed en innig samenwerken. Wat ik, dan ga ik weer klaar. Ja, ik ga het wel doen.
Ja, zeg maar.
Is dat die toekomstvisie is er vaak wel, maar de weg ernaartoe is vaak nog niet geplaveid.
Ja.
En dan wordt hij zo ver weg en dan wordt er ook gewantrouwd in, oh, daar komen we toch nooit.
Ja. Maar nu praat je over hoe je strategie en de strategie tot een roadmap tot uiting laat komen.
Ja, maar dan ook in de service design zou ik zeggen, van dan moet je ook kijken, denk ik, naar hoe gaan we een eerste project definiëren dat al een teen in het water is daar naartoe. Testen of dat ook werkt, aanpassen en dan zorgen dat hij steeds volwassener wordt.
Ja, maar kijk, volgens mij, maar service design is daar een middel voor, is een techniek ervoor, maar dan praat je meer over waar ga ik als organisatie over 5 jaar staan.
Ja.
Wat vind ik belangrijk? En dat kan je natuurlijk heel goed doen. Je kan natuurlijk heel goed je visie en strategie ontwikkelen met eigenlijk dezelfde ingrediënten als je een nieuwe app zou willen bedenken of een nieuwe dienst zou willen bedenken.
Ja.
Je gaat onderzoek doen, je doet concurrentieonderzoek, je maakt de eerste schetsen over hoe dat eruit kon zien. Dus je maakt een visieplaat. Maar dan vaak wat wij dan doen is dan interviewen we ook de board of de directie en de belangrijkste stakeholders. Wat is hun beeld?
Ja.
En dat combineren we.
Maar die hebben dat vaak al. Ja,
ja, en dan combineren we dat met wat is hun klant, de toekomstbeeld van hun klant.
Ja.
Kijk, volgens mij komt het allemaal op neer, wat je net even zei, van het inside out, outside in. Heb je een goed gesprek met je klant? Als je een goede contact met je klanten hebt en je zorgt ervoor dat je weet wat de problemen van vandaag zijn, dan los je dat op in je operationele kant. Maar als je wil weten waar je voor overmorgen moet staan, moet je ook hun vraag stellen en ook hun betrekken.
Ja.
En je moet kijken wat gebeurt er.
Ja.
En wat gebeurt er, want zo'n klant ziet ook allerlei dingen op zich afkomen.
Ja.
Je ziet ook AI op zich afkomen en data op zich afkomen.
Ja.
Dus je moet wel mee in zijn wereld. Wat is zijn belang dan?
Ja.
Nou, dat is ondernemen, denk ik.
Ja, en wat ik dan daar graag weer vaak van, we gaan het wel doen. We gaan wel die stap zetten.
Absoluut.
En klanten ook een beetje een duwtje in de rug geven. Om van, kom op.
Ja, maar ja, toch de belangrijkste, volgens mij was Ford, die zei, als ik had gevraagd wat mijn klanten wilden, willen ze snellere paarden hebben.
Ja.
En die kwam in de auto. Kijk, er zijn natuurlijk altijd zeg maar ontwikkelingen, technische ontwikkelingen of ja, misschien wel technische of misschien ook wel economische ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat je met iets nieuws moet komen.
Ja.
Maar iets nieuws, een innovatie, kijk, een innovatie bestaat uit een uitvinding en een economische waarde. Dus als je alleen maar iets moois uitvindt, iets technisch, maar je hebt er geen economische waarde aan, of je hecht er, dan is het gewoon, dan ben je uitvinder.
Ja.
Kijk, innovatie zorgt ervoor dat je die twee combineert en dat het ook tot waarde kan brengen voor jouw bedrijf.
Mooi gezegd. Mooi. We hadden afgesproken dat we het compact zouden houden, dus we gaan maar ik wil nog wel even weten wat jouw toekomstvisie op service design is. Ja, want de buzzwords, je kent ze ook, AI en wat dan ook. Hoe kijk jij daarnaar?
Kijk, wij komen van 40 jaar terug waarin eigenlijk de inhoud van de dialoog die je had tussen organisatie en je klant en gebruiker het belangrijkste was.
Mm-hmm.
Helemaal 40 jaar geleden was het alleen maar text-based interfaces.
Mm-hmm.
Dus de inhoud was belangrijk.
Ja.
Ik denk dat we met alle ontwikkelingen die we nu gaan hebben, dat het ook nu weer de inhoud wordt van de dialoog die je voert. Dus wat verkoop ik aan jou, wat vertel ik aan jou, wat beloof ik aan jou als jij mijn klant bent, dat belangrijk gaat zijn.
Ja.
We zien dat technologische ontwikkelingen en AI is daar zeker een belangrijke in. Die maakt dat de interface of de manier waarop dat die boodschap overkomt bij jou, of misschien, die zorgt ervoor dat de kaders creëert, de uitdaging creëert. Hè. Je kan je voorstellen dat zometeen eigenlijk iedereen zijn eigen bank heeft. Omdat de financiële wereld zo met AI bezig is dat ze precies een product en dienst helemaal op maat voor jou afstemmen.
Oh ja.
eigenlijk doet Booking dat al een beetje. Ja. Of Coolblue of Bol. Die zorgen ervoor dat jij het idee hebt. Ja, maar wacht even. Als ik zoek. Ik ben net op boksen gegaan. Ik wil bokshandschoenen. Krijg ik het idee dat het aanbod specifiek voor mij is. Mm-hmm. En je zegt, ja, maar andere mensen hebben ook nog dat gedaan. En hebben ook nog dat gedaan. Mm-hmm. Dus ik word helemaal ingepakt. Als zijnde, joh, mijn dienst is specifiek voor jou. Mm-hmm. Nou, dat gaat met AI en data nog veel verder. Dus hyperpersonalisatie gaat gebeuren.
Okay.
Dat gaat gebeuren.
Ja.
En het gaat zometeen niet meer uitmaken of ik iets typ, of dat ik iets aanklik, of dat ik speech doe. Ik kan gewoon op een hele natuurlijke manier, ja, kan ik met een digitale dienst interacteren.
Ja, ook op nieuwe...
Ja, op nieuwe manieren.
Ja, maar dan zeg je van, joh, dan blijft dat eigenlijk blijft de basisprincipe blijven overeind eigenlijk, ja, toch?
Precies,
niet?
Precies.
Dus dat nieuwe mogelijkheden?
Het gaat over een nieuwe vorm, hè?
Ja.
Maar je moet nog steeds een product verkopen of een dienst verkopen.
Ja.
En hoe die er dan uit gaat zien, ja, dat wordt natuurlijk wel super interessant.
Ja. En misschien ook wel om het authentiek te houden. Hè.
Om terug te komen, hè, ik denk dat het ontzettend belangrijk blijft dat je nog steeds denkt van dit zijn mijn waarden, dit is mijn identiteit, hier sta ik voor in de wereld.
Ja.
Dit is een bedrijf, mijn bedrijf heeft ook een identiteit.
Ja.
Hier wil ik zeg maar verder en natuurlijk moet je nieuwe dingen bedenken. Maar je hebt natuurlijk wel gewoon, waarom besta je als bedrijf op de aarde? Ja. Dat moet je wel heel scherp houden. Ja. En die aansluiting met welke doelgroep dan voor jou past.
Ja, mooi. Mooi. We gaan hem afronden.
Oh, veel maar dat is kort, hè?
Ja, de tijd vliegt. Ja. We hebben veel geleerd. Dankjewel. En wat je zegt, jij zit in je service design bubbel. Ja. Maar nog lang niet iedereen weet van het bestaan er vanaf. En ik denk dat we hiermee prikkelen dat mensen er op zijn minst eens over na gaan denken. Ja. Ik vond het zeer interessant en leuk. Blijft leuk om met jou
dank je wel, Thijs. Klinkt gelijk.
Mooi.
Mooi
zo. Op naar de volgende. Dank je wel.
Okay. Jij ook bedankt.
In deze podcast heb je denk ik flink wat opgestoken over het nut en de achtergrond van service design. Mocht je nou denken, hey, ik moet er wat mee. Ga eens in je eigen bedrijf na van... hebben we dit goed doorgevoerd? Hebben we dit goed uitgedacht? En misschien zou je intern al eens een keer een brown paper sessie zelf kunnen starten. Leuk om te doen, goed om te doen als je het mij vraagt. Mocht je er nou niet uitkomen, staan Marcel en ik uiteraard klaar om je te helpen. Onze gegevens staan hieronder aan de podcast, een podcast voor de kijkers. Dus dan kan je altijd even contact opnemen mocht dat nodig zijn. Ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken en luisteren. Tot de volgende!